Goedenavond. Leuk dat jullie er allemaal zijn, ook weer namens mij. Midden tussen de Joodse feesten, de Bijbelse feesten, dat is een heel verschil, gaan wij het hebben over de feesten, Leviticus 23 en 24. De lange zomerpauze die zat midden in een parasha, de parasha Emor. Want die strekt zich uit van Leviticus 21 tot 24. Maar dat was natuurlijk veel te veel voor één avond. Die hebben we netjes gesplitst. Dus vanavond de tweede helft, Parashat Emor, namelijk Leviticus 23 en 24. Even denken, dat was hem, ja. Emor komt van het woord Amar, dat betekent spreken. Spreek, zo begon Leviticus 21. En in deze twee hoofdstukken die vanavond aan bod zijn, gaat het eerst over de feesttijden van de Heere God. En dat is verreweg het langste hoofdstuk en ook het grootste deel van deze avond. En dan in Leviticus 24 horen we eerst over de kandelaar en de toonbroden, het werk dat eraan gedaan moet worden. En dan het droevige verhaal van de godslasteraar in de rest van hoofdstuk 24. Nou, die onderverdeling moeten we met een korreltje zout nemen. Laten we maar kijken hoe ver we in deze eerste les komen. De indeling. Laten we eens beginnen, want het is een hoofdstuk waar niet zo 1, 2, 3 greep op te krijgen valt. Ik heb een boekje geschreven over de Joodse feesten. Als het echt een nieuw onderwerp voor u is, kijk daar dan eens naar. Dan hebt u het allemaal op een rijtje. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat we vanavond alles wat we over de Joodse feesten, over de Bijbelse feesten weten, gaan met elkaar gaan delen. Dat is veel te veel. Ik heb wel eens een hele serie gedaan en elke keer één avond over één of twee feesten. Maar we behandelen Leviticus 23. Dat betekent al een grote inperking, want daar staat niet alles in wat over de feesten te weten valt. Het hoofdstuk laat zich heel makkelijk indelen, omdat er 5 keer staat: de Heere sprak tot Mozes. Dat geeft een natuurlijke indeling. In het eerste stukje, in vers 1 tot 8, gaan we horen over de Shabbat. Ik geef meteen even de vertalingen erbij, maar ik hou ervan om de ook onder de Joden bekende namen te gebruiken. Het werkwoord Shabbat betekent ophouden, namelijk met werken. En dus is het de rustdag. Pesach komt van een werkwoord dat betekent voorbijgaan. Als ik het bloed aan de deurposten zie, daar zal ik u voorbijgaan. Daar is ons woord Pasen een verbastering van. En dat leidt dan tot het feest van Matzot. Dat het ongezuurd betekent dat. Een matzot is meervoud, de ongezuurde broden. De tweede perikoop, daar zijn we nog steeds in de eerste maand. En wel Yom HaBikurim, dat is de dag van de eerstelingen, die valt in die paasweek. Eigenlijk moet je zeggen de week van de ongezuurde broden. En vandaag gaan we tellen 50 dagen tot we uitkomen in de derde maand, het feest van Shavuot. En dat betekent letterlijk zevens, oftewel wekenfeest. En uit het Grieks komen we dan op Pinksteren en dat betekent 50ste, want het is de 50ste dag na Yom HaBikurim. Op het moment dat u gaat duizelen, dan spreekt u zichzelf vermanend toe en zegt: alles zal vanavond verder vanzelf duidelijk worden. Je hoeft niet alles in één keer te snappen, als het nieuw is voor je. Voor anderen is het gesneden koek. Nou, dan maken we een hele grote sprong naar de zevende maand. Dat is de kleinste perikoop, Yom Teruah, de dag van het geschal. Dat is de eerste dag van de zevende maand. Daarna gaan we naar de tiende dag, dat is ook weer een afzonderlijke perikoop, Yom HaKippurim, of meestal wordt het afgekort tot Yom Kippur. De dag van de verzoening betekent dat letterlijk, wij noemen dat grote verzoendag. En dan de vijftiende van die maand, dat begint morgenavond, althans in dit jaar 2013. Dat zeg ik even tegen de luisteraars die over 10 jaar naar deze geluidsdrager luisteren. 2013, morgenavond begint Sukkot als de zon onder is. En daarover gaat de laatste, dat is een heel lange perikoop. Je kunt ook nog op een andere manier indelen en dan pik je er even de 3 belangrijkste feesten uit. Die worden aangeduid met het woord Chag. En de ge en de je die kunnen in het Semitisch makkelijk omwisselen. En dan wordt het Hajj. In Egypte zeggen die ook Hag. Daar wordt het Arabisch een beetje anders uitgesproken. Is precies hetzelfde woord. En jullie weten natuurlijk allemaal wat een hajj is. Dat is een pelgrim die naar Mekka is geweest. En dan zie je dus dat in het Arabisch en het Hebreeuws hier de grondbetekenis tot uitdrukking komt. Het woord betekent pelgrim, bedevaartsganger. Dus een gak is een pelgrimsfeest. En dat is de dag waarop we tegen elkaar zeggen gak sameach. En dat betekent dat we elkaar een goed en een mooi feest toewensen. Maar dat zeg je dus niet bij de anderen, dat zeg je alleen bij deze drie feesten. Het is een feest van de verplichte opgang naar Jeruzalem. Dat is 3 keer per jaar voorgeschreven voor alle mannen. De vrouwen gaan vrijwillig mee, die hebben blijkbaar geen aansporing nodig, maar de mannen wel. 3 maal per jaar in Exodus 23 en hoofdstuk 34 en nog eens een keer in Deuteronomium 16 vind je dat aangeduid. En die drie feesten die dus dat woord gak verdienen, dat zijn Pesach, oftewel Pasen, Shavuot, oftewel Pinksteren en Sukkot, dat is het loofhuttenfeest. Dat woord gak vind je ook bij alle drie de feesten aangeduid. Gak hamatzot, je leert al en passant nog een hoop Hebreeuws op deze manier. Gak hamatzot betekent dus feest van de ongezuurde broden. Dat vinden we in dit hoofdstuk in vers 6. De tweede staat tussen haken, want die uitdrukking vind je niet hier, die vind je wel in Exodus 23. Gak hakatsir, dat is het feest van de oogst. Dat is het Pinksterfeest. En dan heb je nog gak hasukot. Ook wel genoemd Chag Yahweh, dat betekent letterlijk feest van de loofhutten of ook feest van de Heere, feest van Adonai. Dat vind je ook in dit hoofdstuk, in vers 34 respectievelijk 39. Nou, dan hebben we meteen even de kern eruit. 3 maal in het jaar ga je op naar Jeruzalem, als je tenminste daartoe in de gelegenheid bent, om daar voor het aangezicht van God te verschijnen. Want daarvoor ga je in Jeruzalem. Niet omdat het een mooie stad is, dat is het ook. Maar omdat daar de Heere woont, te midden van zijn volk. En omdat je hem daar gaat ontmoeten. Je verschijnt voor hem. Je presenteert je als het ware bij de Heere God. En dat doe je om redenen die vanzelf duidelijk worden. Nou, het begint al meteen met iets heel belangrijks. Namelijk in vers 2, het zijn de feesttijden van Yahweh. Hij zegt ook, het zijn mijn feesttijden. In nummer 28 en 29 hoor je ook dezezelfde 7 feesten. Dan gaat het vooral over de offers. En dan komt dat nog sterker tot uitdrukking. Dat woordje mijn. Het zijn niet de Joodse feesten. Het zijn zelfs niet de feesten van de hele aarde. Het gaat niet in eerste plaats om de mens. Het zijn Gods feesten. Feesten van Adonai. Ik merk zelf hoe makkelijk ik me verspreek en spreek over Joodse feesten. Maar dat zou ook een manier kunnen zijn om je ervan te distancieren. Want als je zegt Joodse feesten, nou ja, ik ben geen Jood, dus dan heb ik er ook niks mee te maken, weet je wel. Als je zegt het zijn Bijbelse feesten, heb ik er sowieso wel mee te maken. Of ik ze nou mee vier of niet, maar dan zal ik toch in elk geval goed luisteren waar het over gaat in die feesten. Want alles wat in de Bijbel staat is ook voor ons, Yeshua beleidende mensen uit de nieuwe bedeling, van grote betekenis. Je moet daarmee trouwens letten op een paar teksten in Johannes 5, 6 en 7. Waar wel staat een feest van de Joden. En daar is nogal veel over gedelibereerd waarom Johannes dat zo schrijft. En ik denk dat daarin een zeker misprijzen meeklinkt. Als het feest alleen nog maar een zaak is van uitwendige godsdienstigheid, als het hart er niet meer bij is, dan is het niet meer Gods feest, maar dan is het een feest van mensen geworden. Dat denk ik, samen met andere uitleggers. Dat woord feesttijden moet je even opletten, want eigenlijk is het niet allemaal even feestelijk. Je kunt moeilijk Yom Kippur een feestdag noemen. Want dan denk je toch aan juichen en jubelen en aan gebakjes en wijn en weet ik het allemaal. De grondbetekenis is eigenlijk ook niet feesttijd, maar je zou beter kunnen vertalen hoogtijd. Letterlijk het woord moed en het meervoud moadim, dat betekent letterlijk afspraak. Je spreekt samen iets af. Een afgesproken tijd waarop je bij elkaar komt en vandaar dan ook een afgesproken samenkomst. En dan wordt het vervolgens een feesttijd, een feestsamenkomst. En dat door afspraken, daar kom ik straks nog wel op terug, want dat heeft nog een zeker belang ook. In Leviticus 23 ligt de nadruk bij de beschrijving van al die hoogtijden, misschien is dat wel de mooiste benaming, op de samenroepingen. Zo staat het ook letterlijk. Op bepaalde dagen is er een samenroeping. Dat waren de priesters in Israël. En later, veel later, was dat het Sanhedrin, de Joodse raad, daar zaten ook veel priesters in, die riepen het volk namens de Heere God bij elkaar. Want feesten doe je niet alleen. Je moet je toch niet voorstellen, zeg, dat je je eentje een feestje viert. Feesten, dat doe je samen. Dat is zo in de oude bedeling en dat is zo in de nieuwe bedeling. Gods volk wordt opgeroepen bij elkaar te komen. Als we allemaal thuis blijven zitten, dan betekent het niks dat we samen ecclesia zijn. Samen gemeente van God, gemeente van Yeshua. Pas als we bij elkaar komen, wordt dat zichtbaar, krijgt dat gestalt. 1 Korinthe 1 vers 10, daar gaat het over de eenheid, verbondenheid en gemeenschap van gelovigen die bij elkaar horen. Nou, hier ligt de nadruk dus op heilige samenroepingen in nummer 28, vooral op de offers die gebracht moeten worden. Dus je komt de beschrijving van de hoogtijden verschillende keren tegen en elke keer met wat andere nadruk. Anders hoeft het ook niet herhaald te worden natuurlijk. Eerst de Shabbat. Dat is in tegenstelling tot alle andere hoogtijden, dat zijn namelijk jaarlijkse hoogtijden, is dit een wekelijkse hoogtijdag. Een wekelijkse heilige dag. Die op zichzelf, want we gelaten nog wel meer op de profetie in, die op zichzelf een voorbede is, voorbode van het Messiaanse Rijk. In de Hebreeënbrief, ga daar niet over uitweiden, vind je dat in hoofdstuk 3 en 4. Er blijft nog een sabbatismos, staat er in het Grieks, een sabbatsrust over voor het volk van God. En dat is niet de rust die je nu in je ziel mag hebben. Het is ook niet de rust van de hemel straks. Al die uitleggingen komen voor, maar ik wijs allemaal van de hand. Het gaat over het Messiaanse Rijk en over niks anders. Het gaat over wat elders in de Hebreeënbrief heet de toekomstige eeuw. Dat is de eeuw van de Messias. Er wordt eigenlijk verder niet over uitgeweid. Dat als een soort herinnering staat het erbij. Want de rest van het hoofdstuk gaat helemaal over jaarlijkse feesttijden. En je zou je de vraag kunnen stellen, hoort nou die Shabbat ook bij die Moadim? Je zou denken van wel, want het staat in het hoofdstuk van de Moadim. Maar Nachmanides, de grote rabbijnse uitlegger, die zegt nee, die Shabbat hoort daar niet bij. En daar heeft hij een heel goed argument voor, een heel interessant argument. Die Moadim, die kun je zelf op je eigen houtje namelijk niet vaststellen. Ja, je kunt een agenda kopen voor volgend jaar, daar staan ze allemaal al in. Maar dat komt omdat er Joden zijn geweest die vastgesteld hebben op welke dagen die Moadim vallen. Wat valt eraan vastgesteld te worden? Heel simpel. Je moet eerst weten wanneer zijn de maanden. En elke maand begint met nieuwe maan. En dat is nog helemaal niet zo simpel. Vooral omdat het ook nog op verschillende dagen kan zijn op aarde. Als je ver van oost naar west reist. Dus wanneer is het nieuwe maan? Want dan begint de nieuwe maand. En dan weet je op wat de 15e van de eerste maand is. Of de 10e van de 7e maand enzovoort. Dan heb je rabbies voor nodig om vast te stellen. Wat is dan die nieuwe maan? Dus vandaar, en nou kom ik daar terug op wat ik net zei, die heilige samenroeping. Jij kunt niet in je eentje uitmaken wanneer dat feest er is. Dat moeten de rabbijnen doen en die roepen dat uit. Maar met de Shabbat is het helemaal niet zo. Je kunt elke keer tellen, om de 7 dagen is het weer Shabbat. Zo was het van de grondlegging der wereld en zo gaat het tot zolang deze aarde bestaat. Daar heb je geen priesters of sanhedrin voor nodig, voor de Moadim wel. En af en toe is er ook een 13e maand nodig, dat weten jullie, want als je 12 maanmaanden hebt, dan kom je een aantal dagen tekort, een stuk of 10. Nou, als je dat achter elkaar volhoudt, dan klopt er geen moer meer van die oogstfeesten. Want dan vier je al lang feest, terwijl de oogst nog lang niet binnen is. Want dan wordt het elk jaar een stukje vroeger. Dus af en toe moet er dan weer één keer in drie jaar een 13e maand ingelast worden, want dan klopt het weer ongeveer. Nou, dat moet ook die Sanhedrin erin doen. Nou, dat was de grote Nachmanides, maar ik ben zo eigenwijs er ook nog iets aan toe te voegen. Want ik denk toch ook dat in dat Moadim opgesloten zit dat God het is die deze feesttijden heeft ingesteld. Het is ook Hij die ze bepaalt. En de priesters en de Joodse raad voeren alleen maar uit wat Hij bepaald heeft. Nou, dat voert ons tot vers 5. In de eerste maand op de 14e van de maand, dan is het dus volle maan, dat is natuurlijk het aardige als je naar de maan rekent. Want het betekent altijd dat Pesach en ook het begin van Sukkot samenvalt met de volle maan. En het betekent altijd dat Rosh Hashanah, daar kom ik straks op terug, Joods nieuwjaar, altijd met nieuwe maan is. Nou, dat is met onze kalender totaal niet het geval. Ik ga niet uitweiden over Pesach, want dat hebben wij allemaal gedaan toen we Exodus 12 uitvoerig besproken hebben. Maar ik roep nog wel in herinnering 1 Korinthe 5 vers 7 en 8, waar we lezen: Yeshua is ons Pascha. Zo staat het er letterlijk. Pascha is een Griekse verbastering van Pesach. En de consequentie daarvan is feest vieren met ongezuurd brood van reinheid en waarheid. Zo past Paulus dat toe, zonder dat hij daarmee zegt dat de letterlijke viering overbodig is geworden. Maar hij geeft alleen de geestelijke uitleg ervan. En inderdaad, Pesach is eigenlijk alleen de eerste avond, de sedermaaltijd, de sederavond. En daarop volgt dan de week van de matzot. Of zoals de Ashkenazische Joden zeggen, de Oost-Europese Joden, matzes. En zo kennen wij het woord eigenlijk ook. Maar in Israël en de Sefardische Joden die zeggen matzot. Soms wordt het ook wel de paasweek genoemd, want Pesach en matzot die horen bij elkaar als broertje en zusje. Het is één geheel. Kijk je nou in deze passage, dan zie je de nadruk ligt er weer op die heilige samenroeping. Dus hier is het niet alleen maar dat je als gezin samenkomt, zoals dat in Exodus 12 heel sterk is. Nee, het is ook een feest van het hele volk. En ik vind het mooi, ik dacht zo bij de voorbereiding op Psalm 42 vers 5, waar die zonen van Korach klagen, want die zijn eenzaam, die zijn helemaal alleen. En dan ga je dromen, want je ziet op je horloge dat het bijna Pesach is. En dan denk je aan, oh, wat was dat geweldig, zeg. Van alle hoeken en gaten kwamen ze in grote families, in clans, hele horden, al zingend, en trokken ze op naar Jeruzalem. 3 keer in het jaar. En als je in je eentje bent en je bent op de vlucht, je bent ergens in de woestijn, dan denk je terug aan die feestelijke optocht. Want feest betekent samen zijn, samen. Op de eerste en op de laatste dag, op de 15e en de 21ste van de maand. En die dagen gelden als een Shabbat. Dus daar gelden dezelfde regels voor. Soms vallen ze ook op een zaterdag, maar heel vaak natuurlijk niet. Maar ze gelden als een Shabbat. Dus je mag niet werken op die dagen. Die offers worden hier wel genoemd. Door bij het Pesach horen offers. Dus dat is niet alleen maar het lam dat elke familie moet slachten en eten. Maar daar en boven waren er nog allemaal offers, maar die werden uitgewerkt in nummer 28, 29. Dat bewaren we nog. Nou, hier is wel een belangrijk verschil met Exodus 12. Daar gaat het om het lam en het nut, de betekenis van het lam voor de Israëliet, vooral voor die oudste zoon. Want die oudste zoon die zou onder het oordeel vallen dat God over Egypte liet komen. Want de verderfengel die ging zonder aanzien des persoons door Egypte en overal sloeg hij de eerstgeborene. Jood of niet Jood of Egyptenaar, dat maakte niet uit. Als het bloed aan de deurposten was, dan was die jongen veilig. De betekenis van het paaslam was dus met het oog op die eerstgeborene. Maar hier ligt het accent heel anders. En dat is een stuk geestelijke rijping. Als een mens voor het eerst van zijn leven tot Yeshua komt, is ook zijn eigen belang staat voorop. Hij heeft een verlosser nodig. Hij dreigt verloren te gaan. Hij heeft redding nodig en die vindt hij in Yeshua, in het werk dat hij heeft volbracht. Maar als je daarin gaat groeien, je gaat geestelijk rijper worden, dan wordt het op een bepaald moment minstens zo belangrijk wat het werk van Yeshua voor God de Vader te betekenen had. En dat is het mooie hier. De offers hier, dat wordt ook met nadruk gezegd, zijn voor de Heere. Pesach is een feest voor hem. Het is ook even een feest waarvan hij zegt, dit is mijn feest. Met andere woorden, ik wil er met eerbied gezegd het eerste profijt van hebben. Jullie doen het niet voor jezelf. Dat was toen in Egypte. Toen ging het vooral om dat schuilen achter het bloed. Het oordeel ging langs en jullie hadden dat bloed nodig. Maar nu moeten jullie samen erkennen wat het paaslam ook voor mij betekent. De gestorven Yeshua is niet in eerste plaats voor onze redding, dat ook. Maar in eerste plaats tot eer en verheerlijking van God. En dat is ook de enige grond van alle ware gemeenschap. Als je dat niet bedenkt, dan zijn we niet anders als we samenkomen dan een kegelclub of een debatteervereniging of ik weet niet wat. een puur menselijke reden om samen te komen. Maar als je samen bedenkt dat we samen komen, niet in de eerste plaats voor de ontmoeting met elkaar, dat ook, maar om de Heere God te ontmoeten, dan begrijp je meer van hoe Pesach hier wordt voorgesteld. En de praktische uitwerking vind je daarvan in Matzot. En dat vind je in de eerste plaats in Yeshua zelf. Want bij Yeshua gaat het niet alleen maar om zijn dood als het offerlam, maar ook zijn volmaakte leven. Bij hem ging dat eraan vooraf. Bij hem vinden we dat leven in reinheid en waarheid, zoals Paulus dat zegt. Ongezuurd brood van reinheid en waarheid. Hij heeft een dergelijk leven geleid. En daardoor was hij ook als enige geschikt om het paaslam te worden. Nou, als je dat op je laat inwerken, wat God in dat paasoffer allemaal veroordeelt, wat zonde inhoudt, want het paaslam is toch ook zondoffer, omdat de kinderen van Israël even slecht waren van nature als de kinderen van Egypte, dan weet je ook wat het zuurdeeg is dat hij in ons veroordeelt. Ik ga dat nog een keer zeggen. Als je weet wat God in Yeshua op het kruis veroordeeld heeft, dan weet je ook wat hij in ons niet graag ziet. Dat is precies het zuurdeeg dat wij moeten wegdoen. Er zitten twee kanten aan. Er is iets wat je moet wegdoen. Dat is heel bewust, maar het is ook negatief. Er staat iets positiefs tegenover. Als je dat positieve niet hebt, dan ben je alleen maar een fariseer. Dat betekent afgezonderd. Afgezonderd van het kwaad. Maar als er niks positiefs bij komt, dat is wel heel zwak. En dat is juist de matzes eten. De matzes eten, dat betekent dat het leven van Yeshua ook jouw leven wordt. Dat zijn reinheid en waarheid, die zijn leven kenmerkten, ook jouw leven gaat kenmerken. Zuurdeeg wegdoen is het kwade wegdoen. Matzes eten is gelijkvormig worden aan het beeld van Yeshua. Hij is én degene die het oordeel van God ondergaat en degene die ons voortleeft, hoe wij die uit dat oordeel verlost zijn, hoe wij nu hebben te leven. In die paasweek, wanneer precies, dat zal ik je direct vertellen, is Yom HaBikurim. Nou zie je weer hoe belangrijk de kalender is, want dan moet natuurlijk de gerste oogst wel inderdaad rijp zijn. Anders valt er niks te oogsten. Dus het moet allemaal precies in elkaar passen. Jacob Sforno, een andere grote Joodse uitlegger, die benadrukt, wat je ook uit de Tenach zelf al kunt opmaken, de gerstenoogst gaat aan de tarweoogst vooraf. Elke landbouwer in ons midden weet dat natuurlijk, maar voor de overige onder ons zullen we dat nog even benadrukken. Daar zit wel 6 weken tussen. Van Rut lezen we dat ze met Naomi terugkeerden naar Bethlehem in de tijd van de gerstenoogst. Maar dat duurt het nog heel lang voordat ze bij Rut 3 aangekomen is, wanneer de tarweoogst wordt binnengaan. Je zou kunnen zeggen, ze komt aan in Bethlehem ten tijde van Yom HaBikurim. En Rut 1, 2, 3, dat is de omertelling. Want in hoofdstuk 3 is het de tijd van Pinksteren. Dat staat er allemaal niet bij, maar je kunt het precies uitrekenen. En Exodus 9 ziet ook bij de plagen van Egypte, eerst de gerst, daarna de tarwe. Dus Yom HaBikurim betekent letterlijk, Bikur betekent eersteling, HaBikurim betekent van de eerstelingen. Het is de dag van de eerstelingen. Dan wordt de eerste gerste garf of schoof plechtig binnengehaald van het land. Het is dus een oogstfeest in zekere zin. Het eerste, allereerste wat rijp is van de oogst wordt binnengehaald. En dat is een feestelijk moment. En dat niet alleen, vanaf die dag begin je te tellen. En je telt 7 zevens. Die dag zelf is de eerste dag, zodat je precies 7 weken later ben je op de 50ste dag. Vandaar dat het feest heet Shavuot. Dat betekent zevens, zei ik al. Oftewel, weken, wekenfeest. 7 weken na Yom HaBikurim is het Pinksteren. En dat is weer een verbastering van het Griekse woord Pentecoste. Vandaar het Engels Pentecost. En Pentecoste betekent 50ste. Want Pinksteren is de 50ste dag na Pasen. Althans, in de christelijke kalender. Hier moet je zeggen, de 50ste dag na Yom HaBikurim. En dan wordt de tarweoogst binnengehaald. Niet als schoof, maar als 2 gebakken broden. Dat gaan we direct wel zien. In Exodus 34 wordt het ook gezegd dat het om de tarweoogst gaat. En weet u wat nou zo mooi is? In Johannes' evangelie, nou dat zul je nou in geen enkel commentaar lezen, althans niet de gebruikelijke, maar wel de ongebruikelijke die ik graag lees, dat je in Johannes beide tegenkomt. Daar vind je ook de spijziging van de 5000, maar alleen Johannes 6 vertelt dat het om gerstebroodjes ging. De gerstebroodjes worden uitgedeeld aan het hele volk. Al die mensen die daar bij elkaar zitten. En dan staat er 4 keer in de toespraak die Yeshua dan houdt, ik zal hem, degene die hem gaat toebehoren, opwekken op de laatste dag. Want hij geeft zichzelf als het leven, dat legt hij in dat hoofdstuk uit. Hij deelt zichzelf als het leven mee aan ieder die in hem gelooft. Opstandingsleven. Dat ook bekroond wordt met uiteindelijk met de lichamelijke opstanding. Dus daar wordt het gerstebrood in verband gebracht met de opstanding. Terwijl in Johannes 12 vers 24, dan lezen we als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij grote rijke vrucht voort. En dat is waar Pinksteren van spreekt. Pinksterdag, Handelingen 2, geboorte van de Ecclesia, geboorte van de gemeente van de Nieuwtestamentische bedeling. De rijke vrucht die uit het sterven en de opstanding van Yeshua voortkomt. Nou, het is een heleboel. Ik hoop dat het u nog niet al te veel duizelt. Nou, in de vervulling, dat is heel frappant. Die vervulling gebeurt ook precies op de desbetreffende dag. Je zou van mening kunnen verschillen over de berekening, maar ik beweer gewoon dat het zo is. Niet iedereen is daar precies mee eens, maar volgens mij stierf Yeshua exact op de dag van Pesach. Volgens mij stond hij op precies op Yom HaBikurim. Want er staat in Leviticus 23 vers 11, dat feest van die gerstenoogst daags na de Sabbat is. Dus op een zondag, want Sabbat is op zaterdag. Op zondag. En daar worden ook weer offers bij gebracht en die herinneren aan het verband. De dood en de opstanding van Yeshua, die horen bij elkaar. Zijn sterven op Goede Vrijdag, daar gaan we nog maar niet over discussiëren, laten we dat maar even aannemen. En zijn opstanding op de paasochtend. Hij stierf met Pesach, hij stond op Yom HaBikurim. En de Nieuwtestamentische Ecclesia ontstond op Shavuot. Nou, dat is in ieder geval het meest duidelijk. Het was op de Pinksterdag dat de Heilige Geest werd uitgestort. En daardoor werden de verstrooide kinderen Gods tot één vergaten. Tot het ene lichaam van Christus. Ik had het even over de Omertelling. Omer betekent garve of schoof. Vanaf het moment dat die gerstengarve wordt binnengehaald en aan de Heere God wordt aangeboden, ga je tellen. Dat doen de Joden in de synagogen ook letterlijk. Ze beginnen te tellen. Eerste dag van de omer, tweede dag van de omer, de derde dag van de omer. En bij de 50ste is het Shavuot. Precies, wekenfeest. Na 7 weken precies. Nou zijn er 2 opvattingen en dat moet ik u even vertellen. Het is even wat technisch, maar de consequenties zijn nogal behoorlijk. De Farizeese opvatting, dat is dezelfde als de orthodoxe Joodse opvatting van vandaag, oftewel de Rabbijnse opvatting, is die Shabbat, hè, want ik zei, daags na de Shabbat wordt die schoof binnengehaald, valt samen met Pesach. Pesach is immers een bijzondere dag, dat is een Shabbat. En dat betekent dat Yom HaBikurim altijd op een vaste datum is, de 15e Nisan, en Shavuot dus ook, op de 6e van de maand Sivan. En volgens de rabbijnse berekening, dat is heel ingenieus, was dat exact de dag van de wetgeving op de Sinaï. Vandaar dat het Shavuot, het wekenfeest, het Pinksterfeest, bij de Joden vooral het feest is geworden van de wetgeving op Sinaï. Maar er is ook een andere opvatting, dat was de opvatting van de Sadduceeën, die je ook het meest terugvindt bij Messiasbelijdende Joden. En die zeggen, nee, die Shabbat van vers 11, dat is de letterlijke Shabbat in die Pesachweek. Want in elke week valt die Shabbat, daar helpt geen lieve moeder aan. En daar moet je naar kijken. En dat betekent dat Yom HaBikurim en Shavuot altijd op een zondag vallen. Dat is heel frappant. Want het is daags na de Sabbat en dan 50 dagen later is het weer op een zondag. Nou, Rashi en zijn kleinzoon, de Rashbam. U weet wel wat die, al die gekke afkortingen betekenen, zo langzamerhand. Rashi en Rashbam, die hebben dat krachtig bestreden. En stiekem denk ik dat het ook één reden was, omdat de christenen die opvatting natuurlijk ook verdedigden. En je hebt toch langzamerhand de neiging gekregen om zich zo ver mogelijk van elkaar te onderscheiden. Heel droevig. De christenen deden dat ten opzichte van de joden ten opzichte van de christenen. Nou, u mag kiezen wat u het mooiste vindt. Het maakt me eigenlijk niet zo gek veel uit hoor. Hoewel ik stiekem eigenlijk ook wel voor die tweede voel. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo vreselijk belangrijk. Nou ja, in zoverre is het belangrijk dat je als gemeente met elkaar wel moet afspreken welke telling volgen we. Maar je moet wel weten op welke dag gaan wij Shabbat, gaan wij Shavuot vieren. Dat wel. En wat het mooie is bij Shabbat, bij Shavuot, is dat er staat op dat feest, wat dus ook weer een chag is, een bedevaartsfeest. Je gaat weer allemaal Jeruzalem. Dit keer eigenlijk voor een korte tijd, want Pesach is een week, Sukkot is een week. En dit is maar één dag. In de praktijk is dat bij de Joden 2 dagen geworden. Maar het is een kort uitje naar Jeruzalem. Op die dag wordt er een nieuw Gadasha Mincha gebracht. Mincha is eigenlijk het woord voor offergave. In het moderne Jodendom is het ook het woord voor het middaggebed. Gadasha betekent nieuw. Rosh HaGadasha, dat nieuw. Nee, dat is wel anders. Berit HaGadasha, het Nieuwe Testament. Daar heb je dat woord ook. Een nieuw graanoffer. Vroeger heette dat spijsoffer, maar in de moderne vertaling heet dat graanoffer. Een nieuw graanoffer. En dat slaat terug op Yom HaBikurim. Dat was een graanoffer. Je bracht die gerstenschoof en die bood je aan de Heere God. Als een offerande. Het eerste van de oogst is voor hem. Dat is altijd eigenlijk zo in principe. Het eerste is altijd voor hem. De eerstgeboren zoon is ook voor hem. En zo is het hier ook. De eerste gerstenschoof is voor hem. En die spreekt van Yeshua als de eersteling uit de doden. Dat is een eerstelingsgarve. Bikur, eersteling. Nou, je weet, 1 Korinthe 15 noemt hem 2 keer de eersteling uit de doden. Colossense 1 vers 18 noemt hem zo. Openbaring 1 vers 5 noemt hem zo. Of eerste geborene uit de doden. Eersteling of eerstgeborene van de doden of uit de doden. Maar de eerste tarwebroden, dus de eerste van de tarweoogst, met Pinksteren, Handelingen 2... die spreken van de Ecclesia. En wat zo bijzonder is, dat is dat de gemeente ook genoemd wordt de gemeente van de eerstgeborenen. Dus diezelfde naam die Yeshua draagt als eerstgeborene, wordt overgeheveld op de gemeente, de Ecclesia. Zij is de gemeente van de eerstgeborenen, zegt Hebreeën 12, vers 23. En Romeinen 8 en Jacobus 1 zeggen wij zijn als een eersteling uit de grote oogst die God gaat binnenhalen. Daar komt zo nog wel even op terug. Wij zijn een gemeente van eerstelingen. Dus nogmaals, Yom HaBikurim spreekt van de dood, de opstanding van Yeshua, de eersteling uit de doden. 50 dagen later is het Pinksteren, Shavuot. En dat is de dag van de geboorte van de gemeente van God. En weet je waarom dat nou zo belangrijk is? Er staat dat deze broden gezuurd moeten zijn. Nou, je weet alles wat van brood is in de offers, dat moest altijd ongezuurd zijn. En als je nou uitlegt dat ongezuurde, dat zuurdeeg altijd een beeld is van het kwade, en dat daarom die offers ongezuurd moesten zijn, dan is er altijd wel een slimmerik die komt met deze 2 tarwebroden aanzet. Die zegt, zie je wel dat het niet altijd een beeld is van het kwade, want deze 2 broden moesten gezuurd zijn. Nou, ze zijn net niet even helemaal slim genoeg, want dan zien ze over het hoofd dat al die ongezuurde broden bij de offers spreken van Yeshua. Maar deze 2 tarwebroden niet. Die spreken juist van de gelovigen. Als een eersteling van de grote oogst die op Handelingen 2 begint, een eerstelings aanbod aan de Heere God, dat spreekt juist van de gemeente. En in ons is wel het zuurdeeg. Tenminste, ik neem aan dat hier niemand is. Jullie begrijpen de symbolische taal. die zonder zuurdeeg geboren is. Alleen, zuurdeeg werkt alleen maar zolang het brood niet gebakken is. Als je het bakt, is het afgelopen met het zuurdeeg. Dat zijn natuurlijk levende gistcellen, even voor de biologen onder ons. Als je dat gaat bakken, dan gaan ze dood en dan is de werking afgelopen. Nou, dat is toch een prachtige beschrijving van wat wij voor soort mensen zijn. Het zuurdeeg is in ons, maar in beginsel, tenzij dat je het zelf weer aan het werk zet, is de werking ervan ten einde. Het is het vlees dat, het is een beeld van het zondige vlees, maar het is in het oordeel van Yeshua gebracht. Door het bakproces is de werking van dat zuurdeeg ten einde gekomen. Dus dat zij gezuurd moeten zijn, is geen uitzondering op de regel, maar een bevestiging van de regel. Nou, dat wouden we toch wel even graag benadrukt hebben. En nogmaals, ik vind het zo mooi die uitdrukking, hè? Gadashamin, ga een nieuw spijgraanoffer. Het eerste offer is Yeshua. Maar in zijn voetspoor volgt een tweede offer. Ook wij zijn een offer uit de volkeren aan de Heere God. Er is nog iets te vertellen over Shavuot. Ja, er is veel te vertellen. Er worden heleboel offers weer genoemd. Brandoffers, zondoffers, vredeoffers. U weet dat dat heel vaak de drie basale offers zijn. Brand- en zondoffer zijn de twee zijden van het werk van Yeshua. Brandoffer dat wat voor God is. Zondoffer dat wat voor, met het oog op onze zonde nodig is. En het vredeoffer is de basis van de gemeenschap van Gods volk. En dat past hier natuurlijk prima bij, want het offer van Yeshua is de basis van ons functioneren als ecclesia. De broden worden bewogen, we noemen ze beweegbroden. Nou, dat vind je ook niet in Van Dalen. Het zijn beweegbroden, ze worden bewogen voor de Here, horizontaal en verticaal. Samen met de lammeren van het vredeoffer. Het vredeoffer zei ik net al, dat is de basis voor de gemeenschap van Gods volk. Ze worden bewogen voor hem. Met andere woorden, dat er zoiets is als de gemeente van God, waarin Joden en heiden op voet van gelijkheid zijn samengebracht op basis van het offer van Yeshua. Dat is zoiets geweldigs, maar dat is alleen maar mogelijk op basis van het offer van Yeshua. En als je dus bij elkaar bent, krijg je elke keer weer, als het ware, dat hem het daaraan herinneren. Je beweegt dat offer in je geloofsuitingen, in je aanbidding, ook in je avondmaalsviering. Je beweegt het opnieuw voor het aangezicht van God. Al onze verbondenheid en gemeenschap is gebaseerd op dat geweldige offer. Nou, en daar volgt dan natuurlijk ook weer een heilige samenroeping bij. Want dan kom je ook bij elkaar. Alleen zo kun je dat ook mooi tot uitdrukking brengen. En dan ineens komt er een versje dat van heel andere aard lijkt. Een soort naschrift, een postscriptum. Daar staat, denk erom dat je niet alles afoogst. Dat je niet zo krenterig bent dat je nog eens drie keer over je land heen en weer gaat om de laatste aardjes ook nog eens weg te halen. Nee, dat moet je juist niet doen. Ik zou zeggen, je mag er één keer flink overheen gaan en dan zie je een hoop over het hoofd en dat is ook precies de bedoeling. Er moet wat overblijven voor de armen en de vreemdelingen. En ja, ik droom er nog eens van ooit met jullie de vijf Megillot te behandelen. Ik weet niet of ik dan niet te oud ben, maar dat zijn de vijf feestrollen en daar hoort Rut ook bij. Want dat is natuurlijk zo prachtig. Zij mag delen in de oogst. Zij mag juist die aren gaan lezen. Zij hoort bij die armen en die vreemdelingen voor wie ook een zegen van God is. Je zou dat kunnen toepassen op de arme heidenen die ook die ecclesia mogen binnengaan. Het is niet alleen voor Joodse gelovigen, Yeshua gelovigen. Het is ook voor Goyim die in Yeshua geloven. Je zou zelfs nog verder kunnen gaan. Het is de eersteling, als wij de gemeente van de eerstelingen zijn, dan betekent dat dat wij niet het enige zijn. U moet even uw gereformeerde oren nu dichtstoppen. Want als je denkt dat er een gemeente is van Adam af tot aan de jongste dag, dan snap je nooit hoe dat de gemeente van de eerstelingen kan zijn. Maar eerstelingen betekent, er komt nog meer. En dat is ook zo. Straks gaat God met Israël, wat grotendeels nu nog de schellen op de ogen heeft zitten, nog een wonderbare weg. En zullen velen uit hen worden toegebracht. En denk dan niet stiekem, ja, die worden dan ook bij de ecclesia gevoegd, want daar weet u helemaal niks van. Nog afgezien van al de velen die in het Messiaanse Rijk ook nog deel krijgen aan de zegeningen. Al die armen en vreemdelingen komen ook. Dus laat vooral een hoop liggen, want die mogen straks ook delen in die grote, grote oogst, waarvan de gemeente alleen maar de eerstelingen vormt. Dat is al heel mooi, maar het is niet het hele verhaal. Zo, nu gaan we even met de armen over elkaar zitten, want de derde maand is voorbij. Vierde maand geen feest, vijfde maand geen feest, zesde maand, ergens halverwege valt nog de negende van de maand af. Nou, dat is al helemaal geen feest, dat is een grote treurdag over de val van de twee tempels. Waar ik het letterlijk de Joden heb zien huilen op het tempelplein na zoveel tijd. Ze zijn er altijd bezig met het rouwverwerkingsproces, maar dat komt doordat ze eigenlijk onthand zijn zonder die tempel. Yom Kippur zonder offer. Dus een hele lange tijd geen feest. En dan, de zevende maand breekt aan. De rabbijnen hebben het precies uitgerekend. Dan en dan is het nieuwe maan. Het is de eerste dag van de zevende maand. Maar, de Heere God had het zo gezegd, de eerste maand, de lentemaand, dat zou voortaan de eerste maand zijn. Dit is even heel ingewikkeld. Want het was vroeger de zevende maand en die werd nu de eerste maand. Daarmee werd de vroege eerste maand nu de zevende maand. Maar tegelijkertijd hield men aan die oude kalender vast. Dus de Joodse kopies lopen altijd met twee kalenders in hun hoofd. Vandaar dat die eerste van de zevende maand ook nieuwjaarsdag is. Ja, dat is eventjes knap, hè. Want die burgerlijke en die godsdienstige kalender, die functioneren naast elkaar. En dat is eigenlijk wel mooi. Die zevende maand is een afsluiting, maar het is tegelijkertijd weer een nieuw begin. Vandaar dat die Yom Teruah, dat betekent dag van het bazuingeschal, tegelijkertijd Rosh Hashanah wordt genoemd. En die naam is vele en vele malen bekender. Rosh Hashanah betekent letterlijk begin van hoofd van het jaar. Begin van het jaar. Want het is de eerste dag van de eerste maand van het burgerlijk jaar. Maar het is de eerste dag van de zevende maand van het godsdienstig jaar. Kunt u het nog volgen? Nou, die zevende maand is een drukke maand. En dat is nu, 2013. Het is vandaag 17 september. Het is nu zeer druk. Rosh Hashanah is al geweest. Yom Kippur is afgelopen zaterdag geweest. Morgenavond begint Sukkot. Yom Teruah, dat is het begin van het nieuwe jaar van Israëls herstel. Daarom kun je ook snappen dat zevende en eerste maand, dat het beide ook zinvol is. Zevende betekent er is al heel veel gebeurd in die eerste zes maanden. En die zevende maand, dat wordt een grote afsluiting. Daarna komen er nog meer maanden tot aan de twaalfde. Maar in die zevende gebeurt een hele hoop. Dat voortbouwt op alles wat al gebeurd is. Maar het is tegelijkertijd een nieuw begin. Ook profetisch gesproken is het een nieuw begin van Israëls herstel. En daarom wordt de shofar geblazen, de ramshoorn. In het Joodse denken is het blazen van de shofar altijd op de achtergrond ergens verbonden met de akeda van Isaac. Akeda betekent de binding van Isaac op het altaar, Genesis 22. En u weet, hij werd daarvan verlost door de stem uit de hemel, en in plaats daarvan werd de ram geslacht, die met zijn horens vast zat in de struik. Van die horens maak je een ramshoren, de shofar. Dus elke keer als je de shofar hoort, dan denk je onwillekeurig, wat er ook voor aanleiding voor mogen zijn, waarom die shofar ook geblazen mogen worden. Op nieuwjaarsdag gaat het helemaal niet over Isaac, maar in het Joodse hoofd, en het is goed als wij er ook aan wennen, in Joods hoofd denk je altijd weer aan Isaac. En juist als wij mogen weten van Isaac als beeld van Yeshua, die door zijn vader geofferd wordt op het altaar, dan vind ik dat zo mooi. Je mag nooit meer naar de shofar luisteren zonder aan het offer van Isaac te denken. Zullen we dat afspreken? Dat zit in de Joodse hoofden, ingebakken. De akeda van Isaac. En zeker op die eerste dag. Nou, de volgende keer, in Leviticus 25, hopen we te zien dat Op de 50ste jaar, het 50ste jaar dan, werd op Yom Kippur de shofar geblazen als aankondiging van het jubeljaar. En in Psalm 81 zie je dat de shofar ook gebruikt wordt om te blazen als het nieuwe maan is. Zodat heel Israël weer weet, oh, hey, het is nieuwe maan. Nieuwe eerste dag van een nieuwe maan. En ook op andere feestdagen. Heel algemeen gesproken. Maar profetisch is het helemaal bijzonder natuurlijk. Alleen al die teksten uit Jesaja. U moet ze maar eens rustig thuis nalezen. Gaan we die allemaal opzoeken. Jesaja 18 vers 3, 27 vers 12 en 13, 58 vers 1 en ook Joël 2 vers 1 blaast de bazuin. Wat dan uitmondt in vers 28, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. De hele tenach is daar vol van de shofar die het grote herstel en de vervulling van Gods belofte, de landbelofte, de tempelbelofte, noem maar op. Dat wordt allemaal ingeluid door die shofar. En in het Nieuwe Testament wordt dat dan heel in het bijzonder verbonden met de wederkomst van Yeshua. Ja, geen wonder. Want dat grote herstel van Israël, daar zien we nu wel aanloopjes toe. Maar het grote herstel, dat is als Yeshua zal verschijnen en de schellen van de ogen zullen vallen. Hij spreekt daar zelf over in Matteüs 24. Paulus spreekt daarover in 1 Korinthe 15 en in 1 Thessalonicenzen 4. En Johannes spreekt daarover in Openbaring 10 en hoofdstuk 11. Die ramshoorn, die shofar als een aankondiging van het grote, grote herstel. Het mag dan het kleinste pericoopje zijn in dit hoofdstuk, maar het is van heel groot belang. De aankondiging van de zevende maand. Ik moet toch nog iets verder. Ik wil even vertellen over die data. Dit is nou zo'n typisch plaatje dat alleen maar geldt voor 2013. Maar in uw agenda staat wel wanneer het in 2014 is. Maar dan ziet u het Yom Teruah, Rosh Hashanah. Dat was op 5 en 6 september. En dat begon altijd de avond van tevoren. 4 september 's avonds met zonsondergang. Toen was het nieuwjaar. En dan beginnen de geduchte dagen. Dat staat niet in Leviticus, maar dat weten we uit de traditie, de Yamim Noraim, de geduchte dagen. Want dat zijn dagen waarin je bepaald wordt bij je eigen zondigheid en bij Gods heiligheid. En dan heb je 10 dagen de tijd om eens na te denken hoe je relatie met de Heere God is, hoe je eigenlijk tegenover hem staat, hoe het met jouw vroomheid gesteld is, jouw toewijding, jouw liefde, jouw gehoorzaamheid. En dan Yom Kippur, dat was dit jaar op 14 september, maar 13 september, vrijdagavond, was Kol Nidre. Dat was de grote inleiding tot Yom Kippur. Want je weet, de dag begint met zonsondergang. Nou, daar gaan we ook niet uitvoerig over spreken, want dat hebben we al gedaan bij Leviticus 16. En dan, als Yom Kippur voorbij is, dat is dus deze dagen, bent u allemaal druk bezig uw loofhut te bouwen. Hebt u hem al klaar? Ik weet het dat we in Jeruzalem waren. Dat is zo leuk als je dat eens een keer in Jeruzalem meemaakt. Hoe dan allemaal aan het timmeren zijn op hun balkonnetje of in hun tuin. Om het op tijd klaar te krijgen. Je hebt 5 dagen de tijd. Want morgenavond, lieve mensen, moet u echt klaar zijn. Want op de 18e, dan begint, dat is dus morgenavond, dan begint met zonsondergang loofhuttefeest. Ik heb daar donderdagavond in Lelystad een heerlijke avond over, waarin ik aan allemaal goyim mag uitleggen wat loofhuttefeest is. Nou, en dan een week later. 7 dagen duurt het feest. Maar dit feest, ja, dit is natuurlijk ook zo geweldig. Daar ga ik direct nog over uitweiden hoor, na de pauze. Maar dan is er nog een extra dag. Die is voorgeschreven in Leviticus 23. En die noemen we Shemini Atzeret. Shemini betekent 8e. Atzeret is de naam voor een bijzondere bijeenkomst, komt allemaal direct. Het is eigenlijk alleen nog maar het overzicht. En als het nog niet op kan, hebben we ook nog een 9e dag. Simchat Torah. Dat betekent vreugde van de wet. Daar zie je al die bebaarde, zwart geklede rabbijnen dansen met de wetschol. Om te bewijzen dat ook al heb je een baard van witte baard en een zwarte kleren, dat je best dansen kan. En die vreugde over de Torah. Ik wou dat de goyim ook die vreugde kende over de schrift, de heilige schrift. Dat je met je bijbeltje gaat dansen zoals zij dat met de Torah rollen doen. Nou, voor geval u ook wil dansen, dat begint op de 26e van deze maand des avonds. En dan weet u, met Simchat Torah zijn ze precies klaar met het lezen van de Torah. Deuteronomium 34. En onmiddellijk moet je weer opnieuw beginnen, anders zou je het vergeten. Onmiddellijk. Op diezelfde avond, dezelfde dag, wordt Genesis 1 gelezen. En dan begint de hele cyclus weer opnieuw. Nou, dit lijkt mij een mooi moment dat u even kunt uitblazen naar al deze informatie.